onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen van Psalm 142. En daarvan de versen 4 en 5. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Maar ook het vijfde vers. Ik riep tot u, o Heere. Ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht. Gij zijt mijn sterkte. En gij zijt mijn eer. En wat verder volgt in de versen 4 en 5, Psalm 142. Stellen we ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en luisteren we naar de samenvatting daarvan, Christus gegeven, waarna we gaan zingen van Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem en zijn hulp zal blijken. En wat verder volgt in het vierde vers, Psalm 62. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgene dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk, niet op een leegachtige manier gebruiken. Want de Heere die zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, vatte deze samen in 2 geboden. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en de tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze 2 geboden... aan de ganse wet en de profeten. Amen. Zijn zegen over deze dienst, in de voorbeden die zullen vanavond gaan plaatsvinden bij uw eigen predikant. We willen nu de Heere vragen om een zegen ook over de woordverkondiging deze dag. Heere, groot en genadig God in de hemel, wij danken u dat we op deze plaats, deze borgen ook zijn samengebracht. Dat de deuren van deze plaats weer geopend stonden. En dat we vanmorgen wakker mochten worden en dat we vanmorgen weer ons klaar konden maken om naar deze plek te gaan. Een plaats waar u ons ontmoeten wil onder de verkondiging van uw woord. Een plaats ook waar we de psalmen tot u mogen opzingen. Een plaats waar we ons voor u mogen verootmoedigen en onze gebeden tot u mogen uitspreken. Een plaats ook waar we onze gaven voor uw dienst en de dienst van onze naasten mogen afzonderen. Een plaats ook van ontmoeting, waar we elkaar kunnen zien, elkaar kunnen spreken, naar elkaars welstand kunnen vragen. En uw gemeente komt toch rondom uw woord samen. Dat is toch de eerste reden om elkaar te ontmoeten. Omdat u spreken wil. Omdat u ons ontmoeten wil. En dan is het toch niet zomaar een moment van ontmoeting. Dan is het toch een ontmoeting in een eredienst. Die tot eer ook van u is belegd. En om u zou het toch moeten gaan. In al de dingen van ons leven. Om u de eer en de lof en de aanbidding te brengen die u toekomen. U bent onze schepper. U bent degene die tot op de dag van vandaag alle dingen in stand houdt. Naar ons omziet. Zorg draagt. U bent diegene die deze wereld zo lief heeft. Dat u uw enige geboren zoon in deze wereld gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verderven, niet omkomen, maar eeuwig zou leven. Heere, u heeft die wereld zo lief. Die gevallen mensheid, die bij u vandaan is gegaan. Eigen gekozen wegen is gaan bewandelen. De deur heeft toegesloten. Voor de dingen van u, van uw koninkrijk. En u bent u diegene. Die ondanks alles van ons nog naar ons wilde omzien. Die al in het paradijs uitsprak. Waar zijt gij? Niet om te veroordelen en te verderven. Maar om te behouden. Om het evangelie te kunnen verkondigen. Ik zal vijandschap zetten. Toen beloofde u al een uitweg te zullen geven. En in hem, uw zoon, werd die uitweg ook geschonken. En in hem is hij geschonken. En we danken u, o grote machtige God, dat die prediking week in week uit mag doorklinken. Dat telkens weer dat evangelie mag worden verkondigd. Dat het ons niet wordt verteld, dat er een uitweg is, maar dat u het ons aanlaat zeggen, laat proclameren die weg van bekering en de vergeving van de zonde. Dat er bij u vandaan behoud mogelijk is, maar dat het behoud er ook daadwerkelijk is voor al degenen die met u en in u en uit u leven. O Heer, u kent dat getop. En u weet van die vragen soms ook af. Dat geworstel, heb ik er deel aan, is dat dan ook voor mij? Mag ik daar dan ook uitleven? Mag ik weten dat mijn zonden me vergeven zijn, dat ik straks God kan gaan ontmoeten? Dat de schuld is verzoend, dat er vrede met God is? Heere, werp ons terug op uw lieve zoon. En geef dat al die dingen waar wij ons aan vastklampen buiten hem om. Dat het ons uit de handen wordt geslagen. Ook in deze dienst weer opnieuw na ontvangen genade. En dat we alleen het offer door hem volbracht zullen overhouden. Dat we het kunnen nazeggen met die psalmdichter dat u onze rotssteen bent. Dat u ons heil bent. Dat u onze eer bent. Dat we het niet zelf meer hebben. Dat we onze houvast, ja onze identiteit, in u zijn gaan vinden. Want dat wat in u vast ligt, daar kan de wereld aan trekken en de duivel in aanklagen. Maar dat wat in u vast ligt, dat laat u toch vast liggen, dat is toch verankerd. Daar kan toch niet meer aan worden veranderd. U heeft het zelf gezegd, dat zij die in uw handen liggen, dat niemand hen meer uit uw handen zal weg kunnen rukken. Omdat u ze gekocht heeft met uw bloed. en ontvangen heeft uit de hand van uw hemelse Vader. Omdat uw geest woning maakt in hun hart en in hun leven. Heere, drie enig God, onze hoop en houvast ligt in u. En we kunnen wel eens wat kwijt zijn. Het kan wel eens donker ook wezen. En het kan allemaal wel eens helemaal toegesloten zijn dat we zeggen, ik zie het niet meer. Is het er nog wel? Maar dat wat bij u vast ligt, dat ligt vast. En dat laat u ons toch iedere rustdag weer aanzeggen. Heeft u mijn zoon? En als we dan toch aarzelend en misschien schuchter en misschien twijfelend, maar toch ook beslist kunnen zeggen, ja, ik heb niemand anders meer dan die zoon overgehouden, dan zegt u het ons toch aan. Dan heeft u ook het leven. In hem. En als we nou moeten zeggen, nee, ik heb de zoon niet. Dan zegt u toch ons beslissend aan, maar dan hebt u ook het leven niet. En er zijn er onder ons die zeggen, ja, maar ik heb wel een stukje godsdienst. En ik heb ook heel veel ijver. En ik heb ook heel veel ernst en bewogenheid. En ik heb ook heel veel... Och heren, ze hebben zoveel van zichzelf dan. Maar als ze de zoon niet hebben, dan staan ze overal buiten. En dan is dat koninkrijk van u voor hen gesloten. En dan bidden we voor hen in het bijzonder ook. Laat uw woord deze dag ingang vinden in hun hart. Dat ze eraan ontdekt worden. Dat hun ogen zullen opengaan. Dat ze het gaan zien. Ik dacht rijk te zijn, maar ik ben ten diepste ontzettend arm. Want ik mis hem. In wie het leven te ontvangen is. Ik mis hem. Die borg en middelaar voor mijn eigen hart en leven. Heren, werd u krachtig met uw geest in hun hart. En ontsteek daar toch het vuur van het geloof. Dat ze niets anders meer zullen overhouden dan hetgeen wat in uw zoon te ontvangen is. Die gerechtigheid en die volkomen heiligmaking in hem. Daartoe heeft u hem toch gegeven. Dat onze levens vernieuwd zouden worden. Van binnenuit door de werking van uw geest. We al meer op hem, uw zoon, zouden gaan lijken. Heren, we dragen elkaar dan ook aan u op zoals we hier deze dag zijn. U kent onze jongeren en u kent de kinderen en u kent de ouderen en de oudsten. En u kent hen die tobben en worstelen over allerlei vragen ook inzitten. U kent ook die jongeren die zich afvragen, is het überhaupt allemaal wel waar? Ik hoor het wel en ik zie het allemaal wel in mijn omgeving, maar ik hoor ook zoveel andere dingen. De wereld om me heen fluistert me allerlei dingen in. En wie zegt me dat dat wat in de Bijbel staat waarheid is en dat de God van de Bijbel waarheid is? U kent ze met al hun vragen ook in die dingen. En we danken u dat ze het dan toch ook zijn. Dat ze met die vragen en al die worstelingen en al dat ongeloof ook onder uw woord mogen zitten. Dat dus u niet bij de voordeur heeft afgewezen en heeft gezegd, ja, maar dit is alleen voor mensen die geloven. Voor jou is hier geen plek deze dag. Maar dat u juist ook naar hen wil omzien en dat u ze nabij wil komen. En dat u ze door uw woord en geest ook overtuigen wil. Dat u het bent die spreekt en dat u leeft. En dat u zich ook over hen ontfermen wil en zal. Zoals u het heeft beloofd in uw woord en heeft onderstreept in het sacrament van de doop. Heren, we dragen elkaar aan u op. We zijn ook opgeschrikt in de achterliggende week. We gehoord hebben over de omstandigheden en de gebeurtenissen in Amsterdam. Hoe daar Israëlieten zijn achtervolgd, zijn geslagen, zijn bedreigd. Och Heer, er is veel van te zeggen als het gaat om datgene waar mensen zich bezig mee houden. En wat er dan allemaal aan het gebeuren is, we kunnen het alles niet doorzien, maar we zien wel dat die afkeer richting uw volk alleen maar groter wordt. En we dragen dit volk in het bijzonder aan u op. En we vragen u om uw milde zegen ook over hen. Als we kijken naar hetgeen wat er in het Midden-Oosten allemaal aan het gebeuren is, maar dus ook veel dichterbij, onder ons land en onder ons volk, we hoeven ons boven niets en niemand te verheffen blijkbaar. Dat uw volk zelfs onder onze landgrenzen niet veilig kan zijn. Heere, wilt u het beschermen. En wilt u het brengen tot uw zoon. Brengen tot de erkenning dat u het bent die in uw zoon genade schenkt. Dat hij het is, de Christus. En wil dat u al het werk dat onder uw volk ook mag plaatsvinden, wil dat zegenen en voorspoedig doen zijn. Tot eer van uw grote naam en tot zegen van hem. Wilt u vrede ook daar in het Midden-Oosten geven, aan welke kant van de grens dan ook. Schenk daar een roep op genade en ontferming aan al degenen die bloed aan hun handen hebben. Door al het geweld en al de aanslagen en al de raketten die worden afgevuurd. Geef dat zij die in blinde haat aan het regeren zijn en zich door blinde haat gedreven weten, dat hun ogen geopend worden. Dat ze voor u leren buigen. Uw vrede gaan zoeken, maar ook het goede voor de ander gaan zoeken. Dan bidden we voor al die brandhaarden in deze wereld. Denk aan de Oekraïne, maar ook al die andere plekken waar oorlog wordt gevoerd. Waar de mensen elkaar het leven ontnemen. Op gruwelijke manieren. Moet u geven dat de wapens worden neergelegd. Dat die vrede van u wordt gezocht en gevonden. Heren, we bidden voor uw kerk ook wereldwijd. Als er verdrukking is op allerlei plekken. Geef standvastigheid en geef u moed en krachten om staande te blijven, om uw naam te blijven belijden, om daar de weg te gaan die u wijst om te gaan, in afhankelijkheid van u. We bidden u ook voor het zendingswerk dat plaats mag vinden. Al diegenen die zijn uitgezonden, ook vanuit onze kerk, via allerlei organisaties, maar ook vanuit de kerk zelf. Heren, wilt u ze nabij zijn in hun werk? Wilt u hen helpen in moeilijke dingen? Wilt u hen zegenen? We danken u ook als er vruchten te zien mogen zijn van jongeren en ouderen die uw woord niet meer los kunnen laten. Die door het woord worden gegrepen, maar levens tot verandering komen. Daar mogen we u voor erkennen dat u het bent die daartoe nog mensen wil gebruiken. We bidden voor Marijke van de Platen, pastor André, die in Suriname hun werk mogen hebben. Moet u hun werk zegenen. Met de gemeente daar in Powaka, Filippusdorp ook zijn. Bidden voor de kerk ook in Malawi. En degene die daar ook momenteel zijn om de kerk daar te bezoeken. Dat is de kracht geven en de wijsheid ook in de ontmoetingen die plaatsvinden. Maar geeft u bovenal uw voorgangers die vandaag uitgaan om het woord daar te verkondigen, uw zegen. De ouderlingen die een preek lezen, die is voorbereid. Wilt u geven dat de gemeente daar gebouwd mag worden. Gebouwd mag worden op uw woord en leven mag vanuit u. Draagt u er uw zorg in. En we bidden voor al die anderen die zijn uitgezonden. Als er ook gezocht wordt naar andere velden in Zambia en Oeganda. De deuren openen. Wegen wijzen. En als het niet in uw weg is om daar ook het werk ter hand te nemen. Wil het dan ook weer toesluiten. Het ziet in alle dingen ook op u. En dan bidden we ook voor de gemeente hier. U kent die jongeren en die ouderen die misschien wel met een sluimerend zendingsverlangen rondlopen. Die ermee bezig zijn. Zou God misschien in die zin een weg voor ons hebben of voor mij hebben? Zou de Heer misschien van mij vragen dat ik word uitgezonden om ook andere volken dat evangelie te verkondigen? Heere God, geeft u daarin ook een zendingsbewustzijn in het hart. En daarmee ook in het midden van de gemeente. En wilt u ze helpen en wijsheid schenken en wil die roeping die er dan kan zijn, die ervaren kan worden of dat zoeken daarnaar, de roeping dan daarin ook doorwerken. En misschien is er wel niemand hier die daarmee begaan is. Wilt u dan een zendingsvuur in het hart geven, heren, dat ze er niet meer los van kunnen komen. En dat ze moeten zeggen, ik moet wel gaan, ik moet wel, want ik kan niet anders meer. Want de Heere legt zijn hand op mij. En hij drijft me daar naartoe waar anderen zijn om het evangelie te horen. We bidden voor het evangelisatiewerk heel dichtbij. Ik wil daar uw zegen aan verbinden, ook verder weg. Heere, maak dan ook uw naam groot onder ons land en volk. Ook hier in Hardingsveld, Giessendam en in Sliedrecht. En waar we dan ook vandaan komen. Er zijn zoveel mensen die er wel vanaf weten, maar die niet met u leven. Dan is ook hier evangelisatiegebied. En wilt u daar dan ook genadig zijn en geven dat we als een lichtend licht en een zoutend zout strakjes weer naar huis kunnen gaan. En dat heel de gemeente mag bestaan uit evangelisten, levend vanuit u, dat mensen in de omgeving kunnen zien en horen en proeven. Daar is het goed. Het dienen van die God en Here moet wel zo bijzonder zijn. Je kan het merken aan hoe die mensen leven, hoe die mensen doen. Here, schenk het nog dat mensen heilig jaloers worden op het dienen van u. En zo dragen we elkaar aan u op. We bidden voor de kerk, we bidden voor de overheid. Al degenen die over ons gesteld zijn, geeft u wijsheid en genade. Schenkt u inzichten. En datgene wat nodig is, opdat de loop van uw woord niet gehinderd zal worden. En we in vrede geregeerd zullen zijn. En we bidden het voor hier. Er kan onrust in ons zijn. Neem die onrust weg. Verheerlijk u zelf. Niet vanwege ons, want dan kan het niet. Dan kan het niet. Vanwege ons is er alleen maar reden om te zeggen, ik ga u voorbij. Maar Heere, doe het omwille van uw Zoon. En zie ons aan. Zie onze gaven aan. Onze psalmen aan. Ons samen zijn aan. De verkondiging aan. Zie onze gebeden aan. In hem. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar een gedeelte gaan lezen uit het Bijbelboek Jozua en daarvan hoofdstuk 6. Jozua 6, we staan vandaag stil bij de redding van Rahab. En daar gaan we van lezen vanuit Jozua hoofdstuk 6. Jozua 6, vanaf het eerste vers. Jericho nu sloot de poorten toe. En was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit. En er ging niemand in. En toen zeiden de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en haar strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringen de eenmaal. En alzo zult ge doen 6 dagen lang. 7 priesters... zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. Gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters die zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. En dan zal de stadsmuur onder zich vallen. En het volk zal erin klimmen, ieder tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van Noem, de priesters. En hij zei tot hen, draag de ark des verbonds. En dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. Tot het volk zeide hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. En zo gingen die 7 priesters dragende 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Ze trokken door en ze bliezen met de bazuinen. En de ark van het verbond des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters die de bazuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. En Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan. Tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal, juicht. Dan zult ge juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen ze weder in het leger en verdachten in het leger. En daarna stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren, ze gingen voort. En ze bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. En alzo gingen ze 1 maal rondom de stad op de 2e dag en ze keerden weder in het leger. En alzo deden ze 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat ze zich vroeg opmaakten met het opgaan van de dageraad. En ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen ze 7 maal rondom de stad. En het geschiedde. Ten 7e male, als de priesters met de bazuin bliezen, dat Jozua tot het volk sprak. Juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en alles wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat ze de boden die we uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger Israëls niet stelt tot een band, noch dat zelf beroert. Maar al het zilver en het goud en de koper en de ijzeren vaten, die zullen de Heere heilig zijn. Tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte, als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde, als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur die viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich. En ze namen de stad in. Zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot de os en het kleinvee en de ezel, door de scherpte van het zwaard. En Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders van het land, gaat in het huis van de vrouw, van de hoer, en breng die vrouw van daaruit met alles wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. En toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin, en ze brachten naar Rahab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broers, en alles wat ze had. En ook brachten ze uit al haar huisgezinnen, en ze stelden hen buiten het leger van Israël. En de stad nu verbranden zij met vuur en alles wat erin was. Alleenlijk het zilver en het goud met schades, de koper en de ijzeren vaten, die gaven ze tot de schat van het huis des Heeren. En dus liet Jozua de hoer Rahab leven, en het huisgezin van haar vader en alles wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat ze de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte, vers 17. Jozua 6, vers 17. We staan bij heel het hoofdstuk stil, maar dit is de kerntekst. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en alles wat erin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven. Zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die we uitgezonden hadden, verborgen heeft. Amen. Als voorbereiding op die prediking willen we eerst gaan zingen van Psalm 33, de versen 8 en 9. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte kan, harte vormt en kan doorgronden, die alle werken gadeslaat. Ook het 9e vers, het briesende paard, ja, dat moet uiteindelijk sneven, hoe snel het ook draagt in het oorlogsveld. 8 en 9, Psalm 33. Er zijn nog de volgende afkondigingen voor u. Ik had het al gezegd. De voorbeden, die vinden vanavond plaats door uw eigen predikant. In verband met de bediening van de Heilige Doop. Op zondag 17 november is het donderdagavond 14 november om 8:30 doopzitting in de consistoriekamer. Beide ouders worden verwacht en hen wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen. En er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst en het pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde collecte die heeft als bestemming de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. En alle collecten die worden van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we nu gaan zingen op Psalm 33, 8 en 9. gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in Jozua hoofdstuk 6 en daarvan het 17e vers. En het gaat vanmorgen over de redding van Rahab. De redding van Rahab. Die redding die wordt haar in de eerste plaats toegezegd. In de tweede plaats door haar geloofd. En in de derde plaats ook aan haar geschonken. De redding van Rahab die wordt in de eerste plaats haar toegezegd. In de tweede plaats door haar geloofd. En in de derde plaats door haar, aan haar geschonken. Maar allereerst wordt die redding haar toegezegd. Gemeente, de inwoners van Jericho, die zijn in rep en roer. Dat wat al gevreesd werd, dat is inmiddels werkelijkheid geworden. De inwoners wisten, het volk van Israël komt eraan. Ze hadden daarvoor nog wat bij de Jordaan gelegen. Ze moesten de Jordaan nog oversteken. Maar de dreiging die was er al. Maar goed. Misschien zouden ze nog afbuigen. Misschien zou hun weg nog anders geleid gaan worden. En zouden ze uiteindelijk niet in de buurt terecht gaan komen. Maar dat wat gevreesd werd, werd werkelijkheid. Het volk van Israël was nabijgetreden. En het ligt nu in de buurt van de stad. Dat is één ding. Maar de manier waarop dat volk dichtbij was gekomen, dat is nog iets anders. Ja, de inwoners van Jericho wisten wel dat 40 jaar eerder het volk zo op een wonderlijke wijze door het Schellerszee heen was getrokken. En ze wisten ook, de God van Israël is tot die dingen in staat. Maar ja, dat is 40 jaar eerder geweest. En nu is dat volk door de Jordaan op eenzelfde wijze heen gegaan. Dat liet de mensen daar in Jericho zien, die God van Israël is nog altijd dezelfde. Waar hij toen in staat toe was, dat is hij blijkbaar nog steeds. En dat had gemaakt dat de inwoners van Jericho in wanhoop waren weggezonken. We lezen het zo treffend in vers 1 van hoofdstuk 5. Als al de koningen der Kanaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht van de kinderen Israëls, zo versmolt hun hart. En er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. Hun hart versmolt. Ze werden week. Voor de jongens en meisjes, wat is nou je hart versmelten? Nou, dan weet je niet meer hoe je het hebt. Dan grijpt de angst je helemaal aan, dan word je week, je kunt niet meer stevig op je benen staan. Je wordt intens bang en bevreesd. Ja, dat gold wel voor die inwoners van Jericho, ze zijn zo bang. Want nu komt Israël dichtbij en ze zullen de stad aan gaan vallen. En dan lezen we zo heel treffend. In vers 1 van hoofdstuk 6, Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging ook niemand meer in. De mensen in de stad die maken zich klaar voor het beleg dat aanstaande is. Je kunt het je zomaar indenken. De stadspoorten worden gesloten, grote grendels worden erop geschoven. De pijlpunten die worden geteld en klaargemaakt en de zwaarden die worden nog eens even geslepen. Er zullen grote ketels met water misschien worden gekookt om straks van de stadsmuur naar beneden te kunnen storten. Stenen gestapeld om te kunnen gooien. Heel de stad is in de opperste staat van paraatheid. Voorraden die zijn aangelegd. Een waterbron had de stad zelf. Dus met dat water kan men wel een periode volhouden. En ze hebben misschien wel de gedachte, we zullen proberen het beleg af te slaan en Israël buiten de deur te houden. Terwijl ze eigenlijk zelf best wel beter weten. Een paar hoofdstukken hiervoor kunt u ervan lezen dat er een paar verspieders in de stad zijn geweest. Om de stad te bekijken. Te onderzoeken. Maar, niet alleen dat. Die mannen brachten ook een boodschap met zich mee. Het is heel mooi hoe het Nieuwe Testament over die verspieders spreekt. Hè? Als u het Bijbelboek, de brief van Jacobus leest in hoofdstuk 2, dan leest u in vers 25 ook over Rahab, de hoer. En dan lezen we in dat stukje over de gezondenen. Het is in onze vertaling wat weggevallen. Maar hier wordt niet een woord gebruikt dat geeft aan dat het om verspieders gaat. Het gaat hier om boden. Boden. Mensen die een boodschap hebben uit te dragen. Nou, dat is ook voor die verspieders, voor die spionnen het geval geweest. Ze waren in de stad geweest en ze waren bij Rahab binnengekomen. Rahab had hen herkend als zijnde mensen van Israël, was met hen het gesprek aangegaan. En Rahab heeft die mensen ook duidelijk gemaakt. Ja, de inwoners van Jericho zijn zeer bevreesd. Want we weten dat we uiteindelijk deze strijd niet gaan overwinnen. Toen had Rahab al gezegd, de mensen hier weten heel goed hoe het ervoor staat. En deze strijd gaan wij niet meemaken. We zijn zeer bevreesd voor wat er komen gaat. En daarom, gemeente, is het des te ingrijpender dat daar in vers 1 van hoofdstuk 6 staat dat Jericho die poorten dicht doet. U zegt, hoezo? Dat is toch logisch? Ik bedoel, als jongeren denk je toch, en er komen vijanden aan, wat ga je doen? Verdedigen, tuurlijk. Ja, maar ze wisten dus al, dit gaan we niet redden. Tegen de God van Israël kunnen wij niet op. En toch gaan ze de deur dicht doen. De leider van het volk van Israël is Jozua. Draagt een prachtige naam. De Heere redt. Maar daar gaan ze niet naartoe. De koning van Jericho laat de stadspoort niet openmaken, terwijl de dreiging dichterbij komt en het oordeel straks voltrokken gaat worden. Om Jozua om genade te vragen. Ontferm u nou toch over ons. En wil ons toch sparen en bewaren. We zullen ons bekeren tot de God van Israël. Vertel ons wie hij is en hoe we hem kunnen dienen. Nee, dat doen ze niet. De deur gaat dicht. Ze gaan zich verzetten. Tegen dit volk. En daarmee tegen de God van dit volk. Ja, zegt er misschien een jongere die wat mee zit te preken. Die zegt, ja, dat is toch ook een beetje, ja, dat kun je toch ook eigenlijk wel vanuit gaan. Hè? Ik bedoel, wie had nou gezegd dat als die man, die koning daar naar Jozua toe zou gaan, dat het dan mee zou gaan vallen voor de inwoners van Jericho? Wie zou dan die garantie toch geven? Nou, ik denk dat juist die geschiedenis van Rahab daarin heel moedgevend is. Want als er nou één is van wie je nou zou kunnen zeggen, nou die verdient nou niks anders dan de ondergang. Er is er één die nergens aanspraak op kan maken, ja dan is dat Rahab. Een jonge vrouw. Een heidenvrouw. Maar dat heeft ze al tegen zich. Ze is met de dingen van God en zijn koninkrijk nooit opgegroeid. Nooit aan catechisaties geweest, geen zondagsschool gehad, geen clubs, geen verenigingen bezocht. Ze weet er in die zin niks van. Ze leeft in een heidense omgeving waar allerlei andere goden gediend worden. Dat heeft ze ook al tegen zich. Maar dan datgene wat ze doet. Met meer dan één, op meer dan één moment lezen we in de Bijbel over haar als zijnde Rahab, de hoer. Het is een prostituee. Ze verkoopt haar lichaam. Ze verkoopt haar lichaam om mannen daarin hun lusten te laten botvieren. Verschrikkelijk. Voor haar. Ook voor die mannen op een andere manier. Dat laat ik nu rusten. Maar het is een gruwelijkheid die wordt meegemaakt. Een vrouw die echt in het openbaar in de zonde leeft. En notabene, van alle mensen die er daar in Jericho zijn, moeten die verspieders bij haar in haar woning komen. Om haar daar dus te gaan vertellen over wat er gaat gebeuren. En Rahab weet wat er gaat gebeuren. En wat zien we dan bij Rahab gebeuren? Ze gaat vragen om ontferming. Ze gaat vragen om gespaard te worden. En niet alleen voor haarzelf, maar ze is ook bewogen met degene die bij haar horen. Nee, ze is niet getrouwd. Ze heeft geen eigen gezin, maar ze heeft wel broers. En ze heeft wel zussen. En die hebben families. Ze heeft neefjes en nichten en ze heeft nog een vader en ze heeft ook nog een moeder en die wonen ook in Jericho. En straks zal de stad ten onder gaan en dan zullen zij ook ten onder gaan. En zij vroeg aan die verspieders, aan die boodschappers van God, om genade. Nou gemeente, als er nou iemand te horen had moeten krijgen, ja maar dat kan voor jou niet. Je bent er een van Jericho, je bent er een van Canaan. En kijk eens naar hoe je leeft en alles wat je doet, joh. Voor zulke mensen is er geen ontferming mogelijk. Dan is het Rahab geweest. En juist voor haar klonk het. Er is een uitweg. Er is een wijze waarop je behouden kunt worden. En niet alleen jij, maar ook degene die bij je horen. Je broers en je zussen en de neefjes en de nichtjes en vader en moeder. Er is een mogelijkheid tot behoud. En datgene wat je dan moet doen, Rahab, dat is een snoer uit je raam hangen. Een koord, een scharlakenkoord. Wat hoogstwaarschijnlijk aangeeft dat zij dus die prostitutie bedrijft. Dat koord, dat heb je naar buiten toe te hangen. En je hebt ervoor te zorgen dat je in de woning bent en blijft op het moment dat daar Jericho ten onder gaat. En iedereen die in je woning te vinden is, achter dat koord zal veilig blijven. Nou, als Rahab nou zo'n belofte krijgt, hè, en zo die redding krijgt toegezegd, zou dat dan niet gelden voor die anderen daar in Jericho die dezelfde vraag zouden stellen? Zou God hen dan ook geen genade willen bewijzen? Als je de brief aan de Hebreeën leest, waar ook over Rahab wordt gesproken, daar lees je over de ongehoorzamen in Jericho. Die mensen zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben het wel geweten, maar ze hebben er niet naar gehandeld. En dat wordt hen kwalijk genomen. Dat is hen uiteindelijk tot een veroordeling geweest. Ja, we lezen er wel van dat die koning van Jericho op een bepaald moment lucht krijgt van die mensen daar in de stad van die verspieders. En die wil ze dan ook graag horen en spreken. En ja, dan zou je zo hopen, hè, dat het is om te vragen, hoe moeten we nou hieruit zien te komen? En hoe kunnen we nou gespaard blijven? Nou, dat was voor hem niet de reden. Bij Flavius Josephus lezen we, ja, dat hij die verspieders uiteindelijk gevangen wilde nemen om ze te kunnen martelen en te kunnen verhoren. Niet ten gunste, niet ten goede, maar ten kwade. Dan denk je, oh man, wees nou niet zo dwaas, hè. En sluit die poort van die stad nou toch niet toe. U moet er maar eens op letten, vers 1. Het staat er ook met veel nadruk. Ze sloten de poort toe. Nou, dat is er alleen. De deur zit dicht. Kun je gelijk denken. Dat wordt er nog eens bijgezegd. En de deur was gesloten voor het aangezicht van de kinderen van Israël. Staat er dus nog eens een keertje dubbel. En dan komt het er nog eens dik overheen. En er ging niemand uit. En er ging ook niemand in. Daar kom ik straks even op terug. Want waarvan Jericho nu denkt, dat is ons ten voordeel, we houden die Israëlieten buiten, zal uiteindelijk blijken hen tot een oordeel te zijn. Buiten gehouden. Maar daarmee ook omgekomen. Stelletje dwazen.
zegt u? Stelletje dwazen. Ik zou begrijpen hoe ik het bedoel. Ik zou me er niet te veel boven willen verheffen deze morgen. Want weet u, dit is nou precies hetgeen wat vanuit ons ook gebeurt als we ons ten opzichte van God aan het verharden zijn. Dit is nou precies wat er gebeurde in het paradijs toen Adam en zijn vrouw in de zonde vielen. Wat gebeurde er? De deur voor God ging dicht. Ze sloten de deur toe. En dit is precies zoals het in ons leven is. Als God de deur van ons hart niet gaat openen, dan horen we over het evangelie. Week in, week uit wordt ons van de grote werken van God verteld. Dingen vanuit het verleden, maar ook dingen vanuit het heden. En je kunt er van onder de indruk zijn en je kunt ervan denken, wat is het allemaal bijzonder. En die God van Israël is een machtig God. En je kunt horen over het oordeel dat komend is. Ja, dat weet u wel. Daar hoor je week in, week uit over. God is aan het terugkomen. En hij zal gaan oordelen de levenden en de doden. En de dag zal komen dat het onderscheid zichtbaar wordt tussen degenen die God lief hebben en degenen die hem niet lief hebben. Die dag die komt. En u hoort het wel. En de uitweg die wordt u aangewezen. En u wordt u aangeprezen. U wordt gewezen op de meerdere Jozua. In hem is er behoud. Zoek uw leven in hem. Vraag hem om genade en ontferming. En hij zal u en hij zal je niet afwijzen. Toch? En iedere keer dat je het aanhoort. En voor kennisgeving aanneemt. En je Bijbeltje weer dicht doet. En weer naar huis gaat. En thuis de Bijbel dichtslaat. En je dagboekje opzij schuift. Iedere keer weer. Als je niet tot de Christus leert vluchten. Iedere keer weer als je jezelf niet aan hem kwijtraakt. Doe je hetzelfde als die inwoners van Jericho. Je sluit de deuren toe. Ik heb er geen lust in. Ik heb er ook geen vertrouwen in. Ik heb er ook helemaal geen zin in om u te dienen. De grendels gaan ervoor. En nog dichter. En nog meer spijkers worden erin geslagen. En nog meer verzet. En nog meer afkeer. Wie is er dan dwaas, gemeente? De inwoners van Jericho? Of zijn wij dat? Ik bedoel, u hoeft niet verloren te gaan. Je hoeft niet in het oordeel verworpen te worden. Je kunt behouden blijven. En dat ligt niet aan de Heer, hoor. Maar dat ligt ten volle aan u en aan jou zelf. Als je de boodschap van God ongehoorzaam bent, zul je buiten Gods koninkrijk blijven staan en zul je voor eeuwig verloren zijn. En weet u dat wat dan zo aangrijpend is bij die mensen in Jericho? Ze weten het ook. Ze weten het ook dat het niet goed komt. Rahab zegt het. Hoofdstuk 5 lees je het opnieuw. Dat die koningen van Kanaan versmolten zijn. Ze weten dat dit niet goed gaat komen. Ze weten dat ze het niet gaan redden. En dat weet u toch eigenlijk ook wel. Misschien zit u om mee te preken en zegt u, ja, als nou vandaag de dag van het oordeel zou zijn. Als ik nou vandaag zou moeten sterven, ja, dan loopt het niet goed met me af. Jongeren, misschien zeg jij dat op die manier wel. Als ik nou vandaag God moet ontmoeten, als ik strakjes naar huis fiets, en het is voor mij eeuwigheid, ja, dan gaat het niet goed. Nou, hoe dwaas ben je dan? Terwijl je dat weet. Terwijl je ook weet waar je zijn moet. En je blijft je toch verharden.
en toch tegen die levende God in Christus verzetten. Ik wil je graag vanmorgen aansporen om dat niet te doen. Misschien kom je er nu achter dat je denkt, ja, eigenlijk ben ik al ontzettend onhandig bezig. Hè? En onze onhandig, nog maar een heel kleine uitdrukking, denk ik. Maar wat ben ik toch ontzettend verkeerd bezig door juist hetgeen waar ik het in zoeken moet en bij wie ik het vinden kan, om die buiten te houden. Zoek nou de Heer en vind in Hem het leven. Vlucht met al je ellende en gebreken tot die meerdere Jozua. Jezus Christus. In Hem is er behoud. Ja. Maar ik ben te slecht. Dat gaat niet op. Als nou voor Rahab er genade was en een uitweg werd gewezen, zou het dan voor u en jou niet kunnen? U weet niet half wat ik heb gedaan. Al zou ik het helemaal weten. God weet alle dingen. En toch laat Hij u iedere dienst weer verkondigen dat er een uitweg is. Dus ook voor iemand zoals u of jij bent. Ja, maar mijn verleden. U weet niet. Ik heb misschien niet hetzelfde gedaan als Rahab. In die zin dat ik mijn lichaam aan een ander heb gegeven. Maar op de computer en al die dingen meer. U weet niet waar ik allemaal mee bezig ben geweest. Of misschien nog mee bezig ben. Maar dat weet God wel. En toch wijst Hij u en jou de weg tot behoud aan. Omdat Hij niet wil dat u verloren gaat. Snapt u? God had Jericho in één keer ten onder kunnen gaan. Dat doet Hij niet. Datzelfde geldt voor die goddeloze stad Nineveh. Waar God zijn profeet naar had gestuurd. Had hij in één keer kunnen omkeren, die stad. En toch moest Jona daar naartoe en daar het evangelie gaan verkondigen. En men luisterde naar de stem van Jona. En men bekeerde zich op de boodschap die hij bracht. En de stad bleef behouden. Zou het voor Jericho dan niet hebben gekund? Maar Jericho wilde niet. En zou het voor jou dan niet hebben gekund? Nou, komt er nou weer voor de dag. Ja, maar ik wil niet. En waar leidt dat nou maar aan hem? Heer, ik wil ten liefste. Ik wil me niet gewonnen geven. Want daar weet hij wel raad mee. Rahab krijgt de redding toegezegd. Jericho gaat ten onder. Maar achter het snoer in uw huis is er redding. Prachtig. Maar die belofte wordt haar niet alleen, die redding wordt haar niet alleen beloofd en toegezegd. Die wordt door haar ook geloofd. Tweede gedachte. Want gemeente, het is één ding om een belofte van redding te ontvangen. Maar het is nog iets anders om die belofte ook werkelijk te geloven. Wat is er vervolgens gebeurd toen de Rahab die verspieders op bezoek had gekregen? En haar had gezegd, er is een uitweg hoor, Rahab. Wreef Rahab in haar handen. En zei ze, nou dat geeft me daar een enorm gevoel van rust, zeg. Er is een uitweg, ik hoef alleen maar dat snoer uit mijn raam te hangen en thuis te zijn. Nou, dan kan ik gerust nog mijn werk hier gaan doen. De herberg, die ze waarschijnlijk gehad heeft. Mijn herberg nog wat opruimen. En ik kan nog wat boodschappen gaan doen. En ik kan nog eens bij die op visite gaan. En ik kan nog eens dat doen. En ik kan nog eens ergens anders naartoe reizen. Ik ga naar Ai, een ander stadje daar in de buurt. Daar ga ik nog eens wat mensen opzoeken. Want ik ben toch tenslotte behouden. Daar is mijn belofte gegeven. Nee, dat is niet wat Rahab deed. Ze begon zich niet ruim te rekenen met datgene wat haar werd aangezegd. Ze deed datgene wat haar was aangezegd. Heel mooi om te lezen dat zodra die verspieders vertrokken zijn, dat ze dat snoer uit haar raam laat hangen. Ze neemt het zekere voor het onzekere. Wanneer zou Jericho ten onder gaan? Ja, dat wist ze ook niet. Het zou heel plotseling kunnen gebeuren. Dus direct gaat dat snoer naar buiten toe. En ze neemt die boodschap ook serieus. U zegt, waaruit blijkt dat? Nou, ze gaat dus naar haar familieleden toe. Die broers, die zussen, die neven, de nichten, papa, mama.
En ze gaat hem daar over deze dingen ook vertellen. Je kunt je zomaar indenken dat die familieleden buitengewoon bevreesd zijn geweest toen ze zagen dat Israël dichterbij kwam. Die zijn misschien bezig geweest met al hun voorbereidingen te treffen, hun voorraden aan te vullen, de deur nog eens dicht te spijkeren, al die dingen meer, de kinderen onder te brengen, te verstoppen, her en der. En dan komt Rahab. Dan zeggen ze misschien, weet ik niet, maar misschien zeggen ze het wel tegen haar: Rahab, meisje, moet jij nou ook geen voorzorgsmaatregelen treffen? Papa, mama, pa, ma, dat hoef ik niet. Ja, hoezo niet, ma? Ik heb een belofte gekregen dat ik veilig zal zijn achter het koor. Maar meisje, hoe kom je daar nou toch bij? Nou, om dan iets te gaan vertellen over de situatie. En dat zal ze misschien ook bij haar familieleden hebben gedaan. Bij de broers en de zussen, de neefjes en de nichten. Dus je ziet dat ze de boodschap die de verspieders hebben uitgesproken serieus neemt. Ze denkt niet bij zichzelf: nou ja zeg, ja, hoe, ja zo'n koord. Hoe kun je daar nou toch veilig achter zijn? Joh? Ik moet toch wat meer stabiliteit hebben. Weet je wat ik doe? Ik doe en een koord en ik zorg voor wapens in mijn huisje. Nou, dat lezen we allemaal niet. Ze gelooft datgene wat haar werd aangezegd. En dat, gemeente, is onmisbaar als het gaat om de zaligheid. Kijk, je kunt in de prediking over de Christus en over de zaligmaker van deze wereld horen. En dat hoort u. Maar daar kun je niet rijk mee gaan rekenen. Door te zeggen: nou, we zitten onder de prediking waarin de Christus ruim wordt verkondigd. Dat is heel goed. En dat is ook heel bijbels. Maar waar het voor u en jou vervolgens op aankomt is: geloof ik nou ook persoonlijk datgene wat me wordt aangezegd in de verkondiging? Leef ik daar dan ook uit? Vlucht ik dan ook daadwerkelijk die weg in die me wordt aangewezen naar Christus toe? Buig ik dan ook daadwerkelijk voor hem, zoals God me in zijn woord aanzegt? Het heil is niet voor iedereen. Dat zeg ik in alle ernst. Niet voor al de mensen die een belofte hebben. Zegt een jongere misschien die meepreekt. Een belofte hebben, ja, wanneer heb je die dan? Nou, die heb jij. Je hebt er niet één, je hebt er heel veel. Een hele Bijbel vol met beloften. Ja, zeg je. Die beloften die zijn in het algemeen natuurlijk opgemerkt. Hè. Zoekt en gij zult vinden. En roep me aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En u zult me eren. Dat is allemaal heel ruim voor alle soorten van mensen. Jawel. Maar die beloften zijn ook jou persoonlijk gegeven. En hoe weet u dat dan? Nou, daarbij dat doopvond. En ik ben er persoonlijk bij meerdere kinderen onder ons getuige van geweest. Hoe de Heer dat water aan dat voorhoofd heeft willen verbinden. En toen heeft God daarbij dat doopvond door laten klinken: jongen, meisje, voor je eigen naam nou maar in. Ik ben jou tot een God. En ik wil je reinigen met mijn bloed en door mijn Heilige Geest. Ik wil jou zalig maken, echt waar. Zo zeker als dat je gedoopt bent, mag je dat weten. Dus je hebt beloften gekregen. En dat is met dat doopwater onderstreept, verzegeld, bevestigd. Ja, nu zijn er wel mensen die zeggen: nou, en daarmee is het dus klaar. Het heeft hier op dat voorhoofd gelegen. Dus ik ben veilig, ik ben gered. Mijn kinderen zijn gered. Nee. Nee, want wat nu nodig is, is dat dat leven met God daar ook wordt gekend. Dat persoonlijk leven met hem in het oprechte geloof. Dat lees je toch door heel het woord heen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Wat nodig is, gemeente, is dat geloof. Ik denk even aan Handelingen 2. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Ja, maar dan zal dat aanroepen van die naam van de Heere daar dus wel moeten zijn. Zonder dat aanroepen van hem zul je niet zalig worden. Snapt u? Proeft u? Voelt u de klem ook liggen? Ik heb een belofte gekregen tot zaligheid, ja. Maar ik zal die belofte dus wel moeten verzilveren. Terug moeten brengen bij hem die die belofte waar maakt. Juist. Bij God zelf? Ja. Ik zal hem dus als mijn Heere en Heiland moeten kennen. Inderdaad. En daar drijft het woord u, als het goed is, voortdurend weer naartoe. Hè? Naar die zekere belofte van hem. En dat moet dus op tijd gebeuren. Kun je van denken, nou ja, dat stel ik nog eens een poosje uit. Misschien valt het allemaal wel mee. Dat had Rahab ook kunnen denken. Ik heb nog tijd genoeg. De Israëlieten liggen daar aan de andere kant van de Jordaan. Hier, dat die hier zijn. Dan... Nee, op tijd moet dat gebeuren. Dat oordeel kan zomaar daar ineens ook zijn. Dus niet denken, nou, daar ga ik morgen over nadenken. Dit stellen we nog eens een poosje uit en zo. En eerst maar eens dit en eerst maar eens dat. Levensgevaarlijk. God geeft u al zoveel tijd. Al die jaren dat u onbekeerd aan het leven bent buiten de omgang met Christus is één en al genadetijd. En u bent het al zo lang aan het uitstellen. Dus wees nou niet zo dwaas. En laat u nou door dat woord van hem leiden. Wat houdt die belofte dan eigenlijk in? Nou, dat als je oprecht gelooft in Christus, dat je zalig zult worden. Alleen dat. Ja. Dat vind ik nou zo prachtig aan die geschiedenis van Rahab. Wat moet ze nou buiten haar woning hangen? Een scharlakensnoer. Een bloedrood koord. Geen compleet laken. Geen compleet tafelkleed. Of een groot Perzisch tapijt. Maar een enkel snoer. Een koord. Bloedrood. Een prachtige heenwijzing naar het bloed van Jezus Christus. Maar wat er nou zo mooi aan is. Het is allemaal niet groot. Het is ook allemaal niet bijzonder. Maar het is wel heel duidelijk. En, in de gemeente, als u nou door het geloof mag vluchten naar het eenvoudige bloed van Jezus Christus, als u nou eenvoudig als zondaar en zondares u gelovig leert vastklampen aan Jezus Christus, dan hoeft er niks meer bij. Geen bijzonderheden die u misschien wel eens verwacht had. Dan moet er eerst dit gebeuren, dan moet er dat gebeuren, dan moet je dit meemaken. U hebt genoeg aan Christus. Er hoeft niets anders meer bij dan dat wat hij aan het kruis van Golgotha en bij zijn opstanding voor u en jou heeft verdiend. Aan hem heeft u genoeg om te leven en om te sterven. Aan hem heeft u genoeg om voor God te verschijnen. En weet u of er dan een heel dik koord als het ware uit uw raam hangt, of het is maar een dun koordje. Dat is om het even. Het is even reddend. En dat mag ik in het bijzonder ook diegenen voorhouden onder ons die soms zo twijfelend en aarzelend kunnen zijn. En die van zichzelf moeten zeggen, soms ik ben zo kleingelovig. Waar anderen zo groot en zo vol van de Christus kunnen spreken en daaruit kunnen leven, daar is het bij mij allemaal maar buitengewoon minimaal. Het is allemaal zo gebrekkig, dat liefhebben van hem, dat zoeken van hem, dat volgen van hem. Het is er wel, maar het is zo gebrekkig. Weet u, ook met dat gebrekkige, oprechte geloof, bent u even gered als met het grootst oprecht geloof wat er kan zijn. Snapt u? Dat hoeft allemaal niet breed te zijn en groot, als het maar oprecht is. Als je maar vastklampt al is maar een dun snoer naar Christus toe.
Je zegt, meer heb ik niet over.
Ja, maar minder kan ik ook niet. Ik heb alleen Christus.
Dan mag je hopen, dan mag je ook verwachting hebben.
Echt. Want diegenen, die zullen niet verloren gaan. Die worden ook overeenkomstig Gods belofte gered.
En dat brengt ons bij die laatste gedachte. Waar we zien dat die redding niet alleen aan Rahab wordt toegezegd en niet alleen door haar wordt geloofd, maar dat die redding haar ook wordt geschonken. Want ondertussen wordt die spanning in de stad natuurlijk alleen maar groter. Dat voelt u wel aan. Die Israëlieten zijn daar. En dan gaat het gebeuren op een zeker moment dat het allemaal zo anders loopt dan anders.
Die soldaten van Israël, die zetten hun landers niet tegen de muren. Die beginnen geen schans te bouwen of een helling, zodat ze de stadsmuur over kunnen steken. Er wordt geen geheime kuil gegraven om zo een stuk van de muur af te breken of zo. Er worden geen listen uitgehaald. Niks ervan. Zekere dag zien de mensen vanuit Jericho het leger van Israël dichterbij komen. Nu gaat het gebeuren. Een groep soldaten voorop, daarachter 7 priesters die voortdurend op de horens blazen. Vervolgens de ark van het verbond en daarna het resterende deel van het leger. Ze komen niet aangestormd. Ze roepen het niet uit. Aanvallen! Ze lopen in alle rust en niemand zegt iets. En ze lopen om de stad heen. En dat is het. Gebeurt er nou niks? Je kunt het je zomaar indenken dat er daarvan die mensen op de torens hebben gestaan en gekeken hebben. Ze gaan weer terug. Komen ze niet aan? Nee, ze gaan weer naar het kamp toe. Meen je het echt? Ja, kom maar kijken. En zo gaat dat dan. En de tweede dag gaat het weer zo. En de derde dag, de vierde dag, 6 dagen lang. Het zal een en al verwarring daar in de stad hebben gegeven. En al die tijd zitten Rahab en haar familieleden bij haar in huis. Achter het koord zijn we veilig. Zo mooi, hè? Rahab gelooft die boodschap. Haar familieleden ook. Rahab had die boodschap zelf gehoord uit de mond van die verspieders. Die familieleden niet. Die moesten het doen met wat Rahab vertelde. Die hadden nog minder in handen, om het zo te zeggen. Toch geloven ze het, hè? Toch geloven ze het. Dat is wat geloof doet, dat luistert naar de stem van God. En dat gaat zo verder daar in die stad. 6 dagen lang. Maar de 7e dag, ja, dan wordt het anders. Je kunt je indenken dat de mensen in de stad van Jericho dat ook hebben gezien. Dan komen de Israëlieten weer op dezelfde manier als al die dagen daarvoor. Maar nu lopen ze niet 1 keer om de stad. Nee, ze gaan nog een keer. Ze gaan nog een keer. En nog een keer, en dat gaat 7 keer zo door. En dan, gemeente, dan gebeurt het. De koning van de stad roept naar beneden. Open nu de poorten, mensen. De dreiging is nu te groot. Laat ons uitgaan en Jozua tegemoet gaan. Ontferm ons. Spaar ons toch. Dat zou je zo graag willen lezen. Dat had je gehoopt, hè. Dan hebben ze nog 7 dagen langer gekregen. En de dreiging wordt al maar groter. Nog 7 bekeringsdagen. Mogelijkheden genoeg om tot inkeer en behoud te komen. Maar ondanks die roepstemmen die er om hen heen zijn uitgegaan, blijft Jericho zich verharden. Ongehoorzaam aan de stem van God. De poort nog steeds gesloten. En dan spreekt Jozua het uit.
Juicht, want de Heere heeft ulieden de stad gegeven.
En de mannen van Israël juichen. En de stadsmuur stort voor een deel in. Deel, ja. Het huis van Rahab blijft behouden. En je kunt je indenken nog een ander deel van de muur ook. En de mannen van Israël stormen naar binnen. En het oordeel daar in Jericho vindt plaats op de meest vreselijke wijze. En dat maakt het nou zo aangrijpend, gemeente. Dan kom ik even terug bij wat ik bij het begin had opgemerkt. De poorten waren toegesloten, er ging niemand uit. Er ging ook niemand in. Ja, niemand erin, maar ook niemand meer uit. Waar ze eerder van dachten, dit is ons ten goede, we zullen die mannen buiten houden, wordt hen nu tot een veroordeling. En dat, gemeente, zal ook ons gelden op het moment dat we blijvend verharden in die dienst van de levende God. En blijvend buiten de deur blijven stoten en de grendels blijven versterken. Waarvan je eerder dacht, dat zal mijn behoud blijken te zijn. Dan hoef ik mezelf niet op te geven. Het zal je uiteindelijk tot een veroordeling blijken te zijn. Je zult het nooit gaan redden. U zegt, nou, dat vind ik zo aangrijpend voor die mensen daar in Jericho. En ik vind het aangrijpend voor u en voor jou als je hier buiten blijft staan. En als dit ook voor jou geldt. En laat deze geschiedenis van Jericho u en jou nou toch tot een reden zijn om je te bekeren. En je behoud in Christus te zoeken. En in hem ook te vinden. Want, ja, Rahab is met haar familie in haar woning te vinden. En zij komt met de belofte die de Heere tot haar had uitgespreken niet beschaamd uit. Want Jozua blijkt van die belofte op de hoogte te zijn. Alleen zal de hoer Rahab levend blijven. Vers 17. Zij en allen die met haar in het huis zijn. Omdat zij de bode die we uitgezonden hadden verborgen heeft. Hij weet van de belofte. Hij herinnert zich die belofte ook. En hij maakt die belofte ook waar. Gemeente, dat geldt deze Jozua. Maar dat geldt die meerdere Jozua nog veel meer. Al degenen die aan hem toebehoren en bij hem horen, zullen met hem niet beschaamd teleurgesteld gaan uitkomen. Al de beloften die hij voor hen heeft vervuld, zal hij in hun leven ook waar gaan maken. Al hetgeen wat hij tot u en jou heeft gezegd, zal hij nagaan komen. Proeft u dat? Als hij tegen u zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, dan herinnert hij zich die belofte nog. Als de Vader heeft uitgesproken dat al degenen die van de Zoon zijn, niet om zullen komen, maar behouden zullen zijn, dan zal de Vader die belofte zich nog kunnen herinneren, met eerbied gesproken, op de dag van het oordeel. Dan zal hij niet uitspreken, ja, maar ik heb het toen gezegd, maar ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Ik heb het u toegezegd en daar kun je van op aan. Ja, en daarom kun je met zekerheid en met verwachting die dag van het oordeel tegemoet treden. Zoals Guido de Bret dat zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis, we zien uit naar die dag met een groot verlangen. Weet je het wel zeker, Guido de Bret? Die dag zal verschrikkelijk zijn. Ja, als je niet met God leeft, wel ja. Maar als je met hem leeft, dan zul je een eeuwige toekomst tegemoet gaan. En daar verlangen we juist zo naar. Dan zal er recht zijn en gerechtigheid zegevieren. Ik hoef niet meer uit, ik hoef niet meer tegen die dag op te zien. En waarom dan niet? Omdat ik me veilig mag weten. Achter Jezus Christus, mijn Heere en mijn Heiland. Weet je dat nou wel zeker? Ja, hij heeft het me beloofd. En daar kan ik van op aan. Daar leef ik bij. Daar leef ik uit. Zo zeker als dat water van de doop op mijn voorhoofd werd neergelegd. Zo zeker mag ik weten dat God zijn woord in mijn leven waar maakt. Proeft u? Bent u rijk gezegend te noemen. Als je met een Rahab leven mag. Van Gods belofte. Staat ze naast je. En ik denk. Zo is het toch. Dan kijk je niet meer op Rahab neer toch. Wat heb jij allemaal in je leven gedaan joh. Dan ga je eronder staan. Rahab. Wat jij net openbaar hebt gedaan.
Dat leeft hier in het klein in mijn hart. Ik ben niks meer en ook niks beter dan jij. En jij hebt op dat eenvoudige evangeliewoord wat je daar mocht horen geloofd. En ik heb zoveel meer ontvangen dan jij ooit gekregen hebt in je leven. Ik mocht datzelfde woord geloven. Dan word je de mindere. Dan Rahab, snapt u? En ga je samen verwonderen over zoveel genade die God schenkt aan mensen die dat niet hebben verdiend. Om Christus wil. Amen. We gaan ervan zingen 32. En daarvan het vierde vers. Psalm 32 vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaar. Het vierde vers, Psalm 32. Heren, wij danken u dat u ons dit woord wilde geven deze morgen. Dat u naar ons om wilde zien. En dat u ons net als die stad Jericho op heeft gezocht met uw evangelie. Dat u ons nog weer tijd geeft om ons tot u te bekeren. U weet hoe wij van het afstellen zijn. En ook van het uitstellen. Kom nog wel. Later. Heere, geef dat we ons op tijd tot u zullen wenden. Dat we geen andere weg meer weten dan onze toevlucht te nemen. Tot die belofte die u ons geeft in uw woord. Rahab had niet veel meer dan datgene wat u had gezegd. En ze moest er maar op vertrouwen. Toch kwam ze met die woorden van u niet beschaamd uit en daar bidden we om. Geef dat wij ons aan uw woorden zullen toevertrouwen. Dat we er genoeg aan zullen krijgen. U weet hoe we aan het graven kunnen zijn in onszelf. Hoe we allerlei dingen weer proberen te vinden om u aan te dragen. Ja, maar dit kan er ook nog zijn en dit heb ik toch ook nog. Maar Rachab had alleen het snoer. Ze had allerlei andere dingen kunnen aanbieden. Maar alleen het snoer was toch voldoende voor u. Dat is toch met het bloed van uw zoon niet anders. Alleen uw zoon hebben we nodig. Wil dan maar afbreken wat van ons is en werp ons op uw zoon terug. Ook nou ontvangen genade. En dan kent u hen onder ons die zeggen, ja nou dat zal bij mij niet gebeuren. Want er moet eerst heel wat gebeuren in een mensenleven. Een mens gaat niet zomaar geloven. En een mens dit. En een mens dat. Grote machtige God. Dan heeft u de muren van Jericho omver kunnen werpen. Er kwam geen mensenhand aan te pas, het was uw werk.
Zegen voor al datgene wat deze dag verder staat te gebeuren, wilt u daarbij zijn? Er is misschien nog zondagschool. U zijn met degene die daarvan ook de telling hopen te uit te spreken. Bidden u voor al degene die zo in uw gemeente ook een werk mogen hebben. Bidden voor onze broeder. Kerkt u hem met de woordverkondiging op later vandaag. Zegent u hem rijk in de bediening zoals u hier ook gesteld heeft. Vervul met uw geest en leid hem in al uw waarheid. Dat bidden we ook voor zijn gezin. Heer, wees een vurige muur op rondom en heen. Heeft u moed en kracht. Sommige dingen moeilijk kunnen zijn. Laat u voor hem tot een rotssteen zijn. Mag de verwachting zijn van u. Die nooit beschaamt, nooit teleurstelt. Die ook omziet en als u roept tot uw dienst. Dan wilt u toch geven wat voor die dienst nodig is. Bidden de ambtsdragers, hun gezin, de vrouw, de kinderen. Draagt u zorg in alle opzichten. Als het leven wordt verwacht, als er naar uit wordt gezien, dat u beschermend nabij zijn. En ook daarin omzien, geven wat nodig is. Draag uw zegen ook, heren, voor hen die het moeilijk hebben. Waar het psychisch donker is, zoekt u ze op in hun duisternis en houdt u hen vast. Waar ze bij uw woord is met hen die langdurig ziek zijn.
Die zo graag anders zouden willen, maar waar het anders is, wilt u ook daarin genadig omzien. En van dag tot dag, van uur tot uur geven, uw genade en uw ontferming. Zo vragen we veel voor het verdere van deze dag. We hebben u ook na deze dienst vanuit onszelf niets aan te dragen. Maar hoor en verhoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot gaan we zingen van Psalm 3. Daarvan het derde vers. En begrijp hoe ik dit bedoel. Het zou een psalm geweest kunnen zijn die Rahab te midden van alles wat er in Jericho plaatsvond zou hebben kunnen zingen. Psalm 3, vers 3. Ik lag en ik sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. En wat verder volgt, het derde vers, Psalm 3. Gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.